Ik zeg wel eens, woelen doe je in bed en niet in, op het land.
En toen heb ik gezegd van nou, alleen maar droog ploegen en anders ja, dan maar de schuurdeur dicht en wachten tot het droog is. Uiteindelijk is daar dus ook een deel NKG uit komen rollen.
Soms worden er dus machines ontwikkeld waarvan mensen zeggen van ja, het is een fantastische machine en demonstraties. En dan zie je het als een biljartlaken liggen. Ja, dan heb ik al meteen zoiets van, oh jee, als hier maar geen bui water in valt.
Welkom bij de Bodempodcast, de podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van Adviesbureau Boerenverstand en in deze podcastserie ga ik met bodemkundigen en boeren in gesprek om samen meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Heb jij je al ingeschreven voor de Bodempodcast op mijnbodemconditie.nl? Op dit platform kun je jouw eigen vragen stellen aan een bodemexpert in de vraagbank en achtergrondartikelen en filmpjes vinden bij het onderwerp van vandaag.
Vandaag is het onderwerp van de podcast grondbewerking. Zoals gewoonlijk behandel ik dat onderwerp niet alleen. Vandaag zijn we te gast op het akkerbouwbedrijf van Mike Verwer. En daarnaast zit ik hier met Koen ter Berg. Mike, kun jij iets over jezelf vertellen en ook iets over je bedrijf?
Ja, ik ben Mike Verwer. We hebben hier een akkerbouwbedrijf in Kachenburg, gemeente Noord-Oostpolder in Flevoland. We telen hier pootaardappelen, zaaiuien, winterpeen, granen en suikerbieten. En nog een deel tulpen, wat ik ruil tegen aardappelen. Ik ben ondertussen de derde generatie en zit nog in maatschap bij mijn ouders.
En voor de mensen die hier niet heel lokaal vandaan komen, de type bodem is kleiachtig?
We hebben eigenlijk alle grondsoorten, van zand tot lichte zavel en zware zavel. Het is mooi gevarieerd.
En Koen?
Ja, ik ben Koen ter Berg. Ik ben adviseur en onderzoeker en hou me bezig met bodemvraagstukken.
Ja, ik denk voor velen misschien wel een eerder gehoorde naam. Ja, zoals gezegd, het onderwerp is vandaag grondbewerking. Wat natuurlijk een breed begrip is waar veel dingen onder vallen. Dan gaat het vandaag er wat dieper op in. En we kijken ook naar wat nieuwere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld niet-kerende grondbewerking. En hoe zich dat verhoudt met bijvoorbeeld traditioneel ploegen. Koen, wat zou volgens jou het doel van, in de brede zin van grondbewerking moeten zijn? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, grondbewerking is nodig om herstel van verdichting weer op te heffen. En is ook nodig om klimaat te creëren waarin wortels kunnen groeien en waar ook bodemleven zich kan ontwikkelen. Nou, dat is eigenlijk in heel kort wat het nodig is. En er zijn natuurlijk wel ideeën over van je moet zo min mogelijk doen. En dan doet de natuur het wel. Maar dat is wel mogelijk. Maar dan moet je het ontzettend voorzichtig zijn met, of dan moet je dan goed opletten van welke machines komen dan op het land die dan de bodem verdichten. Dus de mooiste voorbeelden zie je wat dat betreft in heel oud grasland. Daar zie je dus uiteindelijk een zoden komen, ontstaan en een orgaanstofgehalte dat zo hoog is. Dat je heel veel kan verdragen aan verdichting, maar ook tot een bepaalde grens. En dan zie je soms, ik ken in Friesland en Groningen percelen die dan meer dan 100 jaar oud zijn. En die zien er nog steeds fantastisch uit. Maar dat is dan grasland. En in akkerbouw is eigenlijk in een rotatie met rooivruchten en granen, is het gewoon noodzakelijk om die te bewerken.
En hoe kun je dan, want het is natuurlijk altijd een heel arsenaal aan opties als het over bewerking gaat. Hoe kom je dan, waar moet je op letten in een situatie om dan de juiste bewerking, of misschien niet of geen bewerking, maar als het wel over bewerking gaat, om de juiste keuze te maken.
Het is in de loop van de tijd is het lastiger geworden, terwijl we eigenlijk steeds meer machines hebben. Je zou zeggen van de mogelijkheden zijn enorm groot. Maar door die klimaatsverandering hebben we te maken met periodes dat we dus vroeger gewend waren te ploegen. We konden vanaf oktober tot januari konden we altijd een goed moment vinden om het land klaar te leggen. Nu is langzamerhand is de situatie zo gegroeid dat de gewassen zoals bieten en aardappels en wat andere gewassen heel laat gerooid worden, steeds later gerooid worden, waardoor die periode te smaller is geworden waarin je in kon ploegen. En er is eigenlijk bijgekomen dat er nu steeds vaker hele natte periodes zijn in het najaar, dat het moment om goed te ploegen zonder echt structuurbederf, die neemt sterk af. Er zijn nu in deze regio, ook in de Noord-Oostpolder, jaren geweest dat niemand onder goede omstandigheden heeft kunnen ploegen in het najaar. Dat is echt gewoon, eigenlijk, dat is heel bijzonder geweest. En dan zijn er eigenlijk die traditionele vorm van werken, dus gewoon op tijd ploegen laten verweren en in het voorjaar weer een netjes zaaibed maken. Ja, dat is een beetje onder druk komen te staan. Terwijl eigenlijk de methodiek eigenlijk in de basis gewoon een goede methodiek is. He, dus natuurlijk van oudsher is die ploeg ontwikkeld en die doet gewoon heel goed werk. Omdat hij dus de bodem keert en die wordt dan eigenlijk blootgelegd aan de weersinvloeden, waardoor die met name de kleigronden goed kunnen verweren. En dan krijg je dan weer een fantastisch zaaibed.
Voor het zaaibed is het positief, ja. Maar het heeft natuurlijk ook invloed op andere aspecten van de bodem of bodemkwaliteit, als je bijvoorbeeld naar bodemleven kijkt. Of...
Ja, er wordt wel inderdaad wel beweerd, en het klopt ook wel, dat bij ploegen heel veel verstoord wordt. En dat klopt gewoon ook wel. Wat je dan in de praktijk ziet, dat dan die verstoring wel ontstaat. Maar dat het herstel van dat bodemleven eigenlijk gewoon in dat groeiseizoen weer optimaal weer tot zijn recht komt. Dus er wordt soms wel eenzijdig naar gekeken, zo van jongens, alles wordt doodgemaakt, dus wat een drama. Maar daar vind ik bij geploegde gronden kom ik soms net zo mooi bodemleven tegen dan niet geploegde gronden, of zelfs nog beter. Dus het is niet meteen zoiets van, we maken eigenlijk alles kapot.
Je maakt je bodem stuk, ja.
Nee, maar wat wel een probleem is, onder goede omstandigheden goed ploegwerk leveren, ja, dat staat onder druk.
Ja, Mike, hoe kijk jij zeg maar hier tegenaan? Ben jij ook, wat Koen net zegt over dat de omstandigheden veranderen, is dat iets wat jij merkt?
Ja, dat is eigenlijk precies de reden waarom ik dingen anders ben gaan doen. Omdat ik in het najaar, je hebt gewoon maar een paar momenten dat je goed kunt ploegen de laatste jaren. Omdat het echt verschrikkelijk nat is. En toen hebben we ook een paar keer toch, ja, dan ga je toch ploegen op het randje eigenlijk, van wat kan. Ja, en als je dan de volgende jaren ziet van of er staat water, of je hebt de bodem eigenlijk verdicht, doordat je toch met die zware trekker onder in die ploeg voor hebt gereden, dan heb je eigenlijk meer schade gedaan als dat je wil. En dan denk ik, toen dacht ik van ja, is dit wat ik wil? Zo ga ik nooit een kwaliteitsslag maken en boei je eigenlijk alleen maar achteruit. En toen heb ik gezegd van nou, alleen maar droog ploegen en anders ja, dan maar de schuurdeur dicht en wachten tot het droog is. Uiteindelijk is daar dus ook een deel NKG uit komen rollen.
Dat is een deel, dat pas je nog niet overal toe.
Nee, alleen wat ik durf. Het klinkt misschien een beetje raar, maar eigenlijk bekijk ik het een beetje per jaar en wat dan de omstandigheden zijn. En omdat we zoveel verschillende grondsoorten hebben, kan ik gewoon niet één beleid uitvoeren. Bijvoorbeeld de zandgronden. Heb bijvoorbeeld weer meer druk van schurft op de aardappelteelt. En dan vind ik het eng om niet keren te doen. Omdat ik denk, dat is een aanname, dat ik meer schurfdruk daardoor krijg. Dus dat durf ik nu nog niet. Dus daar moet ik ploegen in het voorjaar. Voor de aardappel heb ik nu een aantal jaren getest. En dat is relatief makkelijk. Omdat je daar met een grote vrees het land gaat bewerken in het voorjaar. Waarbij je de ruggen op gaat bouwen. Waardoor je dus goed de grond kapot maakt. En die aardappel die gaat in die rug groeien. En dat gaat prima. Ik heb afgelopen jaar voor het eerst bieten op NKG gezet. En dat lijkt ook erg goed te gaan. Maar zoals met uien vind ik het eng. Dat is natuurlijk allemaal fijn zaaizaad. Dan moet je wel echt een mooi zaaibedje maken. Ja, en als je dan last hebt van je wortelen, van je groenbemester, dan kan het teelt ook zomaar mislukken.
Hoe kijk jij aan tegen die ontwikkeling?
Ja, het is een beetje uit noodzaak ontstaat dat. Ja. Want wat ik beschreef eigenlijk, het moment van goed ploegwerk is eigenlijk al wordt heel smal. En vervolgens die machines, die trekkers die voor die ploeg staan, die nemen toe. Hè. Dus de mensen die hier in Flevoland begonnen zijn, die ploegden met 80 pk. En nu staat er 180 pk voor hetzelfde ploegwerk. Dus ze hebben meer trekkracht nodig om hetzelfde werk te doen. Ja, en het is een beetje uit nood geboren. En dat is, naast dit is het natuurlijk zo, de periode van verwering. Dat heeft tijd nodig, maar het heeft ook droogte en nattigheid en vorst nodig. En er komt soms alleen maar regen. Dus er komt zelfs prachtig geploegd land. Er staat op een gegeven moment water tussen de ploegsneders. Ja. Dus het is ook af en toe best wel teleurstellend. Heb je nog wel je best gedaan? Maar dan is die hele verwering is zo slecht. Dus dat klimaat heeft best wel een flinke impact op het hele verhaal. Ja, en dan is NKG wellicht een oplossing. Een andere oplossing is mogelijk het ploegen verplaatsen naar het voorjaar. Dat je dus het juiste moment kiest waarop geploegd kan worden, dat het voldoende droog is. En dan heb je weer de vraag van, heb je dan wel voldoende verwering? Is er wel genoeg tijd om te verweren? Nou, de ontwikkeling naar bovenover rijden. Dus dat je niet meer in de voor rijdt, maar dat je bovenover rijdt. En dan met je een ecoploeg ondiep ploegt. Dat is op zich een positieve ontwikkeling, want dan ploeg je alleen maar het laagje. Nou, dat wordt soms 10 centimeter, maar tussen de 10 en de 20 centimeter wordt er geploegd. En dan heb je eigenlijk alleen maar dat vruchtbare laagje wat je alleen maar keert. En dan zit je eigenlijk een beetje tussenvorm tussen het gewone traditionele ploegen en het NKG zit je in. En eigenlijk vind ik dat een hele mooie oplossing. Maar dan moet je toch weer op bepaalde kleigronden moet je toch wel verwering hebben. Ik heb van de week weer een collega van Mike gesproken hier uit de buurt. En die was dus aardappels aan het rooien. Ja, die zat gewoon weer te mopperen en zo van ja, dat traditioneel geploegde land, dat rooide vanzelf. Mooie aardappels gingen mooi over de rooimat heen, geen kluiten. Ja, die NKG, waardeloos. Allemaal kluiten. Ja. Allemaal aardappels beschadigd. We moesten stoppen met rooien. Ja, dat zijn van die dan ervaringsfeiten. Dus dan is dan net die verwering niet goed heeft dan niet goed plaatsgevonden. Dat zijn toch wel details die er dan op een gegeven moment wel enorm toe doen.
Is het bij jou, Mike, is het bij jou allemaal in één keer goed gegaan? Of als je kijkt naar dat je met NKG bent gaan werken?
Nou, er zitten voordelen aan en nadelen. Als ik naar de nadelen kijk, dan zie ik wel dat ik toch wel behoorlijk meer onkruiddruk heb. En dat vind ik niet fijn. Zeker niet met de gedachte dat we steeds minder chemie tot onze beschikking krijgen. Baat me dat wel een beetje zorgen. Ik zie NKG ook, en dan moet ik ook uitkijken wat ik zeg, want er zitten misschien biologische telers te luisteren. Maar NKG hoort glyfosaat bij. Die combinatie om het goed te laten slagen en niet in het onkruid te lopen. Want als ik ga aardappelen poten in NKG grond, dan vrees ik in één keer de ruggen erop, poot ik de aardappels erin en ben ik klaar. En ik wil niet voor de tijd nog een grondbewerking hoeven te doen, voor het vrezen, om het onkruid kapot te maken. Want dat vind ik zonde. Dat wil ik niet. Dan heb ik een extra bewerking. Ja, en dat wil ik gewoon niet.
Hoe kijk jij daar?
Want dus, ja. Nou ja, dat is wel interessant ook om te horen. Want van in hoeverre moet je heel veel bewerkingen doen om bepaalde problemen dan weer te tackelen. En eigenlijk eenvoud staat bovenaan het lijstje. Hoe minder je doet met zoveel mogelijk resultaat, dat is eigenlijk het doel van bewerking. Dus ik ben eigenlijk voor dat het in één keer goed ligt. En dat vraagt eigenlijk heel veel inspanning aan de voorkant. Dus het goede voorvrucht, goede vlaklegging, een goede groenbemester. Al dat soort dingen die bepalen eigenlijk hoe dat in het voorjaar eruit komt te zien. Dus het herstellen van dingen die daarvoor allemaal fout gegaan zijn, dat kan soms gewoon helemaal mislukken ook. En dat heeft veel met het bouwplan te maken. Dus als je veel rooivruchten hebt die heel laat geoogst worden, ja, dan loop je eigenlijk dat gevaar steeds meer op, dat je het allemaal moet gaan herstellen wat er eigenlijk allemaal misgegaan is. Stabiele bouwplannen en ja, dat bedrijfssysteem, dat is dan eigenlijk vormt de basis van dat je ook eenvoudig met bewerking kan uitkomen.
Ik kan wat voor- en nadelen op een rijtje zetten. Kijk, voor mij zijn de nadelen wat ik zei is met de onkruiddruk. En ik heb toch wel gezien dat bepaalde rassen wat rhizoctonia trechtergaatjes inkomen. En dat heb ik ook van wel collega's van mij gehoord die ook op dezelfde manier. En dat had ik eigenlijk daarvoor nooit. En dat heb ik nu wel. En dat heb ik eigenlijk ook iedere keer weer.
Heel even voor de luisteraar die niet weten wat die ene term betekent. Kun je dat even toelichten?
Ja, er komt rhizoctonia in en die maakt een soort van trechtergaatje in die aardappel. En ik de potenaardappel en die moet dan bepaalde eisen voldoen voor export. En als de keurmeester bij mij komt in het najaar en die ziet die aardappel, dan zegt hij, ja, raap die er maar even uit. En dat vind ik natuurlijk niet leuk, want dat kost mij tijd en arbeid. Ik wil ze gewoon in één keer afleveren. Maar ik heb niet zo'n goede verklaring voor hoe dat kan dat gebeurt. En waarom bij het ene ras wel en het andere ras niet. Maar het feit is wel dat die druk toeneemt.
Koen, heb jij daar dan? Want
ik heb er geen verklaring.
Mike zoekt, maar...
Nee, ik heb ook geen verklaring.
Oké.
Nee, het is eigenlijk ook een zwakte schimmel eigenlijk, die dus onder bepaalde omstandigheden zich kan ontwikkelen.
Ja, en een nadeel van het systeem is dat je toch wat in het voorjaar langer moet wachten. Je moet zeker wel een dag of vier langer wachten dan het land wat geploegd is, voordat je kunt gaan bewerken. Op zich vind ik dat niet zo'n heel probleem, omdat ik het niet bedrijfsbreed toepas en er altijd wel een moment komt voor die percelen. Maar in het jaar 2021 was het zo verschrikkelijk nat in het voorjaar, dat het echt stelen was. En, nou, toen had ik wel een probleempje, want toen heb ik nog een heel gedeelte van mijn bedrijf pas in juni kunnen planten. En uiteindelijk is het goed gekomen. Maar dat was wel een beetje zenuwen.
Ja, dus dat geeft ook een beetje aan dat je dus met die NKG en andere systemen dan de traditionele ploegen dus gewoon eigenlijk precies op het juiste moment het juiste moet doen. En dat is sowieso in de hele grondbewerking is dat meer regel geworden dan vroeger. Dus veel meer fine-tuning op het juiste moment het juiste kunnen doen. Nou, en dat is voor grotere bedrijven is dat gewoon toch een belasting.
Maar het land houdt dus meer vocht vast in het voorjaar. Kan een nadeel zijn. Maar in droge jaren zoals dit zie je gewoon dat die grond veel meer power in zich heeft. En dus ook meer vocht tot zijn beschikking heeft voor die planten. En dan is het een enorm voordeel.
Ja, en wat jij net zegt, Koen, over dat het nog belangrijker wordt dat je op het juiste moment het juiste doet. Dat vraagt dus ergens ook dat je nog meer kennis hebt van je bodem en van je hele tiltsysteem.
Ja, dus toegepaste grondbewerking is een essentieel vraagstuk. En is ook de vraagstuk van, moet je het wel doen of kun je wegblijven? Dat is dan de volgende vraag, hè? Dus dat je de minimale grondbewerking doet. Dat kan, maar dan moet het bodemleven en de wortels van de planten moeten het eigenlijk het werk voor jou overnemen.
Ja.
En dat is wel belangrijk om dat dan te volgen, of dat inderdaad ook zo gebeurt. Of je voldoende poriën hebt en voldoende waterbergingen hebt en voldoende bewortelingsruimte hebt om weg te blijven met die groenbewerking. Dus we hebben wel verschillende keren bij mensen die dus gewoon ook groen bemesten. Die hebben bijvoorbeeld in augustus geploegd, hele zware klei. In augustus geploegd een groen bemester gezet in het voorjaar. Gewoon in de groen bemesten de bieten gezaaid, zonder grondbewerking. Ja, dan heb je dus heel veel goed gedaan, want je hebt in augustus onder droge omstandigheden geploegd. Je hebt een groen bemester vanaf augustus tot het voorjaar de hele winter over die grond bedekt gehouden met een groen bemester. Nou, fantastisch. Geen erosie, bodemleven bleef actief. In het voorjaar geen grondbewerking, alleen maar inzaaien. Dus, maar dan neemt het eigenlijk, het fenomeen is dat die grondbewerking is nodig om die grond te herstellen. Maar bodemleven en wortels die doen eigenlijk hetzelfde, maar toch net iets andere manier. Dus die grond komt er anders uit te zien als het bodemleven dat doet, dan als het geploegd ligt. Want als het geploegd ligt in het voorjaar is het makkelijker voor de teler. Want je kan, als het maar even droog weer is, dan wordt die grond prachtig grijs. Hup, even bewerken en kan je zaaien. Maar bij gronden die dus door bodemleven opgeknapt zijn, die blijven hun vocht vasthouden, die blijven poreus, die blijven moeilijker bewerkbaar. En dan lijkt het fantastisch als je spa in de grond steekt, maar lastig om te bewerken en lastig om goed zaaibed te krijgen.
Keihard is de grond ook.
Ja, terwijl die heel poreus is. Ja.
En dat is eigenlijk tegenstrijdig met wat je denkt. Als je dus graag ziet een topbodem, maar zet je de vrees erin, dan weet je niet wat je meemaakt. Ja. Lijkt op beton. Maar goed, dat is dan ook maar één keer pijn lijden, want dat is dan ook toch maar je enige bewerking. Dus één keer veel diesel erdoor. Maar als dan de grond maar klaar is, dan is het goed.
Ja, het interessante fenomeen is in die bewerking ook dat je ziet. We hebben het ook wel eens proeven gedaan met biomulch machines. Die dus gewoon die groenbemesters in het voorjaar heel klein kapot maken. Waardoor je een soort mulchlaag krijgt van die groenbemester in die toplaag. En dat ziet er dan eigenlijk fantastisch uit. Want je houdt eigenlijk die wortels in die ondergrond, die blijven heel. Die blijven eigenlijk fantastisch en die verteren dan. Want die plant heb je doodgemaakt. En die grond is heel stabiel van structuur ook helemaal. Maar op het moment dat er dan weer onkruid groeit. En je moet dan bijvoorbeeld mechanisch dat onkruid bewerken. Dan ga je er weer 3 of 4 keer overheen om weer de onkruid te bestrijden. Dan ga je mechanisch, dus die hele mooie structuur, ga je weer mechanisch kapot maken. En dan krijg je weer eigenlijk structuurbederf door de vele bewerkingen. Terwijl eigenlijk andersom die bewerking nodig is om weer die grond weer door bodemleven weer op te laten knappen. Dus het is één kant heb je die bewerking nodig om die bodemleven te activeren. Maar als je net iets te veel doet, dan bederf je de grond door te veel te bewerken. En dat zie je dus eigenlijk op verschillende type gronden zie je dat anders uitpakken. Als iemand in het oldtand, in de zware klei, die kan in de herfst, die kan in augustus ploegen en die kan in september, oktober, kan nog met de rotor echt, kan het helemaal maar zaai klaarleggen. En die grond die blijft de hele winter stabiel mooi liggen. Die bederft niet, die blijft fantastisch mooi liggen. Als je dat op die lichte gronden doet, bijvoorbeeld bij Espel en Krijl in de Noordoostpolder, een hele lichte zavel met een heel hoog ziltgehalte. Als je die grond net iets te intensief bewerkt, en dat geldt ook voor zandgronden in andere delen van Nederland waar dus de zandfractie veel fijner is. Als je die net iets te intensief bewerkt en je krijgt een buiregen, hoef maar 1 buiregen op te krijgen en dat kan helemaal in elkaar zakken. Dus het is zo varieert die grondbewerking ook dat je dus eigenlijk ook daarin weer je eigen grond zo goed moet kennen. Dat je dus weet van ik moet niet te veel doen, ik moet voorzichtig zijn. Ik moet er een kluitje in laten en ik moet het niet te fijn maken. En dan soms worden er dus machines ontwikkeld waarvan mensen zeggen van ja, het is een fantastische machine en demonstraties. En dan zie je het als een biljartlaken liggen, hè? Mooi. Ja, dan heb ik al meteen zoiets van, oh jee, als hier maar geen bui water in valt. Die machine wordt dan gepromoot als dé machine.
Ja, ja, ja. Onder de perfecte omstandigheden.
Ja, die ziet er dan fantastisch uit. Ja. Maar uiteindelijk creëert hij een enorme kwetsbare grond.
Koenie zegt ook dat het dus heel erg verschilt per bodemtype. Misschien zelfs wel bijna in die zin per perceel. Is het ook iets waar jij dus, Mike, ja, per locatie kijkt of het past of niet?
Ja, zeker, zeker. Het is, ja, iedere kavel is anders. Ondanks dat vele mensen denken dat in Flevoland alle kavels gelijk zijn. Dat is zeker niet zo. En zeker bij ons helemaal niet. Bij ons is het gewoon, iedere kavel is gewoon anders. Dus blijft ieder jaar toch maatwerk van wat ga je doen. En zoals van het voorjaar zou ik ook eco ploegen voor de suikerbieten uit. En uiteindelijk hebben we besloten van, ja, waarom zouden we dat eigenlijk doen? Waarom zouden we niet gewoon direct inzaaien? Want ook de eco ploeg heeft weer een risico. En dan ben je al zo laat en dan moet je maar snel bewerken. Ja, we hebben het zo gedaan. Uiteindelijk is het redelijk goed uitgepakt.
En het is nu als benadering of als systeem, is het ook iets waar je wel meer vertrouwen in begint te krijgen?
Jawel. En ik blijf het ook inzetten. Maar of ik het heel veel ga vergroten, dat weet ik nog niet. Kijk, en het is ook afhankelijk van, behouden we onze gewasbeschermingsmiddelen? En nou ja, we kijken natuurlijk naar bodemleven. En we zien dat het bodemleven dat het intact blijft. En ik denk zelfs verbeterd. Maar we weten nog niks over de negatieve bodeminsecten. En ja, misschien krijg ik ook wel meer last van ribnaalden. En ja, die dingen zijn allemaal nog een beetje, dat weten we allemaal nog niet zo goed.
Is dat, want in principe, als je bodemleven in de brede zin stimuleert, dan zouden ze elkaar op moeten eten, waardoor je een balans bewaart. Maar is dat dan?
Ja, dat is een mooie aanname. Ja, ja. Ja.
Maar in de praktijk is dat lang niet altijd het geval.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Dus het kunnen allemaal uitschieters zijn. En dat is, ja. En daar vat op te krijgen, dat valt niet mee. Dan hoor je weer dat er veel aantasting van de bonafvlieg is. En dan hoor je weer dat er inderdaad, zo dit jaar hoor ik dan weer veel ritnaalden. Probeer er maar eens wat op te krijgen. En probeer dan inderdaad het zo te krijgen dat die natuurlijke vijanden het zo in de hand hebben.
Ja, en de schades kunnen dan best wel weer groot zijn in financieel opzicht. Dus aan de ene kant kun je denken van, kunnen we met stikstof reduceren door niet keren in de grondbewerking toe te passen. Ja. Kom behoorlijk terug in mijn stikstofgift. Houd dus beter vocht vast. Dus in principe in droog jaar ook minder te beregenen. En het gaat gewoon meer vanzelf. Maar heb je daarentegen wel weer meer risico's op andere bodeminsecten?
Ja, dus ploegen kan soms een reinigende functie hebben. Hè? Door dus gronden dus eigenlijk te keren en helemaal kaal te laten liggen. Dus en een andere vorm van structuur door verwering dan die natuurlijke vorm. Eigenlijk die natuurlijke vorm van dat bodemleven en wortels, dat die structuuropbouw, dat klinkt heel sympathiek. En, ziet, en als je het ook ziet, dan word je er ook enthousiast van hoe die grond eruit komt te zien. Maar soms die reinigende werking van dat ploegen, dat is ook een punt. Dat kan soms wel eens nodig zijn.
En het is dus wel degelijk zo, wat je eerder ook aangaf, dat je niet alles ermee verliest.
Nee, de bodems, in de praktijk kom ik geploegde gronden, kom ik net zulke mooie gronden tegen als NKG. Dus het is niet direct zo van, we vermoorden alles en het gaat helemaal de foute kant op. Dat is niet het geval.
Iets anders wat je ook wel, als een beetje een ander punt, maar wat je ook wel hoort, dat er een relatie is. Er zijn ook weer verschillende soorten publicaties over, maar tussen organische stof en niet-kerende grondbewerking. Of dat organische stof zou bewaren of conserveren. Maar er zijn ook weer verslagen, of er zijn ook wel, dus een tijdje geleden ook weer iets gepubliceerd wat dat weer tegenspreekt. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Het effect van niet-kerende grondbewerking is dat je al het organisch materiaal in die toplaag houdt. En dan is de vraag van hoe snel verteert dat dan? Nou ja, dat kan zijn dat er in sommige situaties dat er meer organisch materiaal in die toplaag behouden blijft en langzamer verteert. En dat bij ploegen en intensieve bewerking, dat je veel zuurstof in die grond brengt en veel bodemlevenactiviteit daarmee stimuleert, met name bacteriën, die dan inderdaad die organische stof verteert. Dat kan zijn dat er dus daardoor verschil ontstaat. Maar het is altijd de vraag van, als die onderzoeken, worden die onderzoeken dan eigenlijk in 0 tot 10 centimeter of 0 tot 25 centimeter? Wordt dat eigenlijk wel goed met elkaar vergeleken? Dat is even de vraag. Maar het feit is dat je al het organisch materiaal in die vruchtbare zone houdt. En dus die benutting van het organisch materiaal eigenlijk optimaliseert als je niet ploegt. Of dat je, als je om die ploegt, Als je tot 20 centimeter ploegt, dan blijf je ook eigenlijk het organisch materiaal in de vruchtbare zone houden. Want die 0 tot 20 is het meest zuurstofrijke milieu eigenlijk in de bodem. Dus je maakt eigenlijk een vruchtbare toplaag eigenlijk. Ja, dat zie je dus ook letterlijk als je dus de percelen ziet, bijvoorbeeld in de veenkoloniën, dus de dalgronden. Daar wordt al heel lang niet meer geploegd. En daar zie je dus ook letterlijk hoe diep de bewerkt wordt. Dan zie je dus eigenlijk die vruchtbare laag ontstaan. En dat is soms maar 15 centimeter. Hè? En daaronder, die grond die doet niet meer mee. Ja. Het is eigenlijk een heel vruchtbaar toplaagje die daar gecreëerd wordt. Ja. En die ziet er eigenlijk fantastisch uit. Terwijl er 1 op 2 aardappels geteeld worden. Dus het is eigenlijk bijzonder dat dat dan toch kan. Nou ja, er zijn dus onderzoeken die dan verschillend uitwijzen. Als ik in de praktijk krijg, dan zie ik dat het organisch stofgehalte is niet zaligmakend. Het is meer wat voor kwaliteit van organisch materiaal heb je en wat doet het met het bodemleven en wat doet het bodemleven vervolgens met de vruchtbaarheid van de grond. Hoe creëert hij de vruchtbaarheid? En er wordt vaak bij de niet-kinder grondbewerking gezegd dat het bodemleven die ondergrond dan eigenlijk ook meeneemt. Daar zie ik in de praktijk dan vaak dat soms helemaal niet gebeuren. En dan zie je een sterke scheiding van waar het organisch materiaal gemengd wordt met de grond, met de laag waar niet gewerkt wordt. En dan zie je dus bijvoorbeeld hele zandgronden met een hele fijne zandfractie. Dan stopt het gewoon. Dan stopt het gewoon bij 15 centimeter en dan heb je gewoon een dichte laag. Ja. En als je bijvoorbeeld hier bij de Noordoostpolder blijft, dan heb je bij Espel en Krijl. Als je daar niet keer in de grondbewerking zou toepassen, ja, dan heb je gewoon dan krijg je gewoon verdichte laag op bijvoorbeeld 15 centimeter. Ja. Ja. Dan krijg je gewoon een verdichte grond. Want dat is fijn, hele fijne ziltfractie zit daarin. En die gaat gewoon zich zetten en daar komt geen water meer doorheen. Ja. En dan,
dat is niet, daar heb jij hier nog geen last van gehad, van zoiets?
Nee, wat we tot zover hebben gezien.
Nee, dus dit is een compleet andere grond. Ja.
Hier gaat het gewoon erg goed eigenlijk.
Nou ja, dus grondbewerking, die diepe grondbewerking, dat is natuurlijk iets wat waar ook wel onderzoek naar gedaan is. Wat heeft diep woelen zin? En woelen, dat sta ik dan onder, als het dieper gaat dan het bouwvoor. Hè? Dus 0 tot 25 centimeter is regulier de bouwvoor. En dan ga je dieper werken dan die 25 centimeter, omdat je daar mogelijk een verdichte laag hebt. En wat ik daar in de praktijk van meemaak, dat er dan vaak gereden wordt zonder dan te kijken of dat noodzakelijk is. En dan ben je dus eigenlijk, in nogal wat gevallen, ben je eigenlijk diesel aan het verspelen. Omdat het niet nodig is, omdat er geen verdichte laag is. Ook daarin moet je dus toch weer in die grond kijken, van zijn de wortels van de gewassen, zijn die in staat om naar de ondergrond door te groeien. En op het moment dat die in staat zijn om naar de ondergrond te groeien, dan moet je er eigenlijk juist van afblijven. Want dan verstoor je eigenlijk die laag waar allerlei poriën ontstaan door die wortels. En die poriën in die bodem, die zijn eigenlijk van cruciaal belang voor die wortels die van het volgende gewas groeien. Maar ook voor de waterhuishouding. Door die poriën zorgt eigenlijk ook dat het water naar de ondergrond uitzakt. Met dat diepe grondbewerking is eigenlijk alleen maar van toepassing als er echt sprake is van een storende laag wat betreft de waterhuishouding en een storende laag wat betreft de wortelontwikkeling. Als de wortels er niet meer doorheen komen door die laag, dan is het zinvol om te gaan woelen. En dan is het eigenlijk alleen maar zinvol als het in combinatie is met, zoals in de akkerbouw, dan met de groenbemester. Dat je dat dan, wijze van spreken, onder droge omstandigheden doet. Bijvoorbeeld na wintergraan. Of naar tulpen. En je woelt eigenlijk nou dan precies die laag. Dan moet je eerst onderzoeken van waar zit die laag? Hoe diep moet ik? Nou, en dan moet je ook nog gaan kijken of die woelpoot echt eronder komt. Want in de praktijk is het zo dat die woelpoot die gaat op die vaste laag lopen. Het is best wel soms wel hartstikke moeilijk om eronder te komen. Dus je moet hem echt opgraven of die er wel echt onder zit. En als je er echt onder zit, dan ook meteen een groenbemester die diep wortelt. En die combinatie, want die wortels die groeien dan eigenlijk in die opengemaakte grond. En die zorgen weer voor poriën en weer voor doorlaatbaarheid. En dan gaat die kapotgemaakte grond, die kan dan weer rondom die wortels weer zich gaan zetten. Maar dan hou je dus eigenlijk, dan bouw je wat op aan die bodem. Maar als je gaat woelen bijvoorbeeld naar bieten of naar aardappels, ja, doe het alsjeblieft niet. Probeer te voorkomen dat die echt heel veel dichte sporen zijn of haal alleen maar die sporen op.
Ja, en die groenbemester daarna is dus essentieel.
Ik zeg wel eens, woelen doe je in bed en niet op het land. dat heeft dan te maken van, ja, 3 van de 4 keer wordt er eigenlijk nutteloos gewoeld. En dat is zonde van de energie en van de inspanning. En vaak zelfs nog contraproductief. Dat je dus eigenlijk de grond in de ondergrond juist verstoort en verslechtert.
Maar ben jij ook minder gaan woelen?
Ja, sinds we de bunkerrooi hebben voor de aardappelen. Woel ik dus het aardappelland sowieso niet meer. Alleen de kophakkers waar de keepers hebben gestaan. En bij de bieten doe ik eigenlijk hetzelfde. Ook alleen de kophakker waar de keepers hebben gereden, waar de rooier heeft gereden. En het uienland trek ik wel los, want daar hebben alle keepers wel overheen gereden. En met wortels ook. Omdat ook allemaal karren rijden. En als je dan niks aan doet, dan staat het land ook helemaal blank. Die sporen zijn toch verdicht en er kan geen water door. Dus dan moet ik toch iets doen. Maar dan ga ik niet heel diep.
Nee, dus alleen de sporen ophalen is dan een heel nuttige bewerking.
Water erdoor kan.
En op dit onderwerp, op het gebied van grondbewerking, zijn er nog dingen meer als je naar de toekomst kijkt, waar jij zelf geïnteresseerd in bent of waar je mee zou willen, waar je wel wat mee zou willen proberen?
Nou, we hebben één stuk waar we nog wel zitten met wat een compactere laag in de grond, die we tiltechnisch en mechanisch niet wegkrijgen. En dat is best wel een beetje een zorgenpuntje. En nou gaan we wel waarschijnlijk wat draineren. Maar ik heb wel eens gedacht om, we hebben wel eens gedacht om met een kettinggraver, dus wat we dus met draineren bereiken, die gaan met een kettinggraver door de grond heen en legt een buis erin, om gewoon alleen maar met een kettinggraver sporen te trekken, dat je overal die laag doorbreekt. Maar goed, ik heb geen kettinggraver en voor de rest qua grondbewerking, weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Ja, we doen de tarwe, die zaai ik ook niet kerend met een cultivator en we hebben dus al een deel niet kerend. Dus misschien dat wel zometeen bijna de helft van het bedrijf niet kerend is en de andere helft is ploegen. Nou, ik denk dat dat een mooie combinatie is. Ja. Een beetje van alles wat. Ik vind eigenlijk NKG minder risico dan één keer ploegen.
Ja.
In het voorjaar, om dat saaibed te krijgen. Ik heb nu zeg maar, voor jullie beeldvorm, dat die groenmest is kapot gegaan. En dat land ligt er zoals het ligt. En we nu met 1 bewerking hebben we het land klaargemaakt en die bieten erin gezaaid. Met een ecoploeg hou je allemaal toch wat viezere brokken naar boven. Als je te snel bent, is die grond nog te nat. Dan wordt die rol van die kop echt, die koekt helemaal dicht. Dat wil niet. En als je te laat bent, is het allemaal kluiten. Nee. Dus het moment timing is zo verschrikkelijk, dat kan echt op een paar uur aankomen.
Ja, ja.
Nou, dat is niks. Dat is echt, ik heb het 1 keer geprobeerd. Ik denk, die hoef ik niet nog een keer. Nee, maar heel Nederland praat over ecoploegen en dat is allemaal prima. Maar ik had wel zoiets van, nee, dit is niet de tijd voor Columbus. Absoluut niet. Verre van eigenlijk. Het zou best bij sommige mensen super goed werken. Ja, lichtere gronden, denk ik.
Ja, lichtere gronden gaat makkelijk.
Maar niet op die zware klei, dat vind ik.
Nee, meerdere plekken is het ook vaak. En die zware klei is het ook vaak. Want je moet, omdat je boven overheid, moet je ook trekkracht hebben. Hè? Dus zo gauw die zware klei maar een beetje nattig is, dan gaat die slippen, omdat het allemaal smeert. Ja, dan heb je al meteen een probleem.
Ja, het is natuurlijk wel gewoon, zeg maar, ja, als het eenmaal echt zo, als het echt op zo'n diepte, zo'n laag zit, dan, op een gegeven moment wordt het gewoon bijna onmogelijk om er nog iets,
Ja, dat zie ik dus hiernaast, dat het gewoon, het lukt me eigenlijk niet helemaal. En daarom wil ik nu gaan draineren, dat die nog sneller droog is. Dat ik in ieder geval de dingen die ik doe, dat ik in ieder geval onderin niks kapot rijd, en dat die toch eerder droog gaat worden.
Ja, die vicieuze cirkel die ontstaat, omdat met die verdichting ontstaat, en dan heb je dus, die ondergrond is net iets natter. En dan lijkt het allemaal best wel mooi, maar dan ga je in die ondergrond ga je dan net elke keer iets verdichten. En als de grond niet vlak ligt, dan net dat laagtetje wat erin zit, dan kom je dat elke keer, beurt het en die laagte wordt steeds groter. Ja.
En wat ik ook gewoon zo is, je hebt ook gewoon goede gronden en slechte gronden. Laten we dat ook nog, dat hebben we niet over gehad, maar er zijn gewoon gronden die gewoon minder goed zijn.
Ja, dat is
en die dus eerder verdichten, eerder nat zijn. En daar heb je mee te dealen.
Ja.
Dus niet alleen maar.
Nee, het is niet alles is maakbaar.
Er zijn boeren die maar wat aankloot en die hebben geen storende lagen. En er zijn boeren die er bovenop zitten en die hebben wel storende lagen.
Ja.
Nou, we gaan even kijken.
Zeker.
Dus we beginnen aan deze kant. Even op diepte graven. En dat is bij aardappelen altijd wel een beetje lastig, omdat het de rug erbij betrokken is.
Ja, en die afstand is dus vanaf de vlakke grond, zeg maar, niet vanaf de top van de rug.
Ja, dus eigenlijk het maaiveld is halverwege de rug. Als je ziet dus dat ik nu graaf bij 25% afslibbare grond, dan heb ik, zegt het graafwerk, zegt al heel veel. Ik hoef nog geen moeite te doen. Ja, hier wordt hij al vaster. Ik ben benieuwd wat voor een grote verrassing we tegenkomen, Mike.
Ik hoop niet te veel. We hebben vaker gegraven hier de laatste jaren en dat leek eigenlijk altijd wel heel erg goed.
Nou begint hij echt dichter te worden.
Ja, kom je in een onbewerkte zone. Kijk, als je wel eens bij de Chinees geweest bent.
Daar heb je dit geleerd.
Dan eet je met stokjes en hier doe je dat ook. En dan haal je de grond eruit. Kijk, hieronder wordt hij weer zacht. Hè? Dus ik heb eigenlijk ook een laag gepasseerd. Die gevoelsmatig vaster is. Maar dat is altijd een beetje verleidelijk om te denken van, oh, dat is allemaal heel verdichte structuur. En dat kan ook droogte zijn. Weerstand kan ook door droogte ontstaan.
En hoe check je dat dan trouwens? Als dat op...
Nou, dan ga ik dus nu doen. Kijk, dit is 65. En hier is die hardere laag. Maar je ziet er wel wortels. En misschien even in de schaduw. En dan zie je wel poriën van bodemleven. En het is wel doorlaatbaar. Je ziet hier dus geen scherpblokkige structuur. Maar wel een beetje afgerondblokkig. Met regelmatig poriën van bodemleven. Dus er is eigenlijk niet sprake van een verdichte laag. Maar wel droger en vaster dan daarboven. Kijk, hier kom je dus elke keer hier kom je wel een beetje scherpblokkig tegen. Maar je komt hier ook weer wormengangen tegen. Dus het valt eigenlijk valt het heel mooi. Dat je dus, het is wel een laag die vaster is, maar niet dat je zegt van, oh jongens, wat is die laag verdicht? Kijk, en hieronder kom je dus in die ondergrond die niet bewerkt is, dan kom je ook weer een worteltje tegen van de aardappel.
Dus je hoeft niet meteen te schrikken als je een iets grotere brok vindt. Zolang er maar iets in die brok gebeurt.
Nou ja, wat je dus het onderscheid is, want we hebben het natuurlijk ook over, we hebben het nu over ploegen of niet ploegen, hè? Dan gaan we straks naar niet ploegen kijken. Maar wat natuurlijk altijd belangrijk is, wat doet grondbewerking ook met een grond? En als je dus die rug ziet, hè, dus als je dit stukje ziet, dit. Kijk, dit is intensief bewerkt. En dan zie je dus eigenlijk dat die intensieve bewerking enorm effect heeft op de doorworteling van die grond. En naarmate je dieper gaat, dan kom je hier nog in het gebied waar geploegd is. En dan zie je dus af en toe een kluit. Maar die is wel heel poreus door bodemleven en goed doorworteld. En hier zie je ook allemaal structuurelementen die veel groffer zijn, omdat hier alleen maar geploegd is. Hier is die hele kolom omgezet en daar in die rug is het gefreesd. Dus je ziet het verschil in bewerking, maar het heeft wel effect. Het is zuurstofrijk, poriënrijk, met name bodemleven doet hier heel veel werk na het ploegen. En als je dan helemaal in de ondergrond gaat, waar het nooit gewerkt is. Oeps. Kijk, hier zie je dus de afzetting van de polder. Hier is bewerkt, hier niet. De wortels van de aardappel zitten er ook nog in het gebied waar niet bewerkt is. Hè? En dat is altijd een heel goed teken. Ja, wat we zien is dat het niet bewerkte deel ook goed van structuur is.
En dus ondanks dat het geploegd is... Of misschien wel dankzij dat het geploegd is.
Dat is dan de vraag, ja.
Geeft het gewoon een heel goed beeld.
Ja, dus eigenlijk kijk je niet alleen maar naar ploegen. Je kijkt naar het totale plaatje van zijn bouwplan, groenbemester, bemesting en bewerking. Daar kijk je eigenlijk naar. En het totale plaatje bepaalt hoe die structuuropbouw is.
We hadden een probleem met toch wat blauwe grond in de bodem. Een zuurstofarme, verstorende laag eigenlijk. En dat kwam eigenlijk doordat we na de tarweteelt te diep ploegden en toch te veel organisch materiaal, in dit geval stro, onderin ploegden. En onderin zit minder zuurstof en die bodem was niet in staat om dat tot vertering om te zetten. Ja. En daardoor werd het blauw. Toen zijn we begonnen met ondiepe ploegen en hebben de voorscharen van de ploeg afgehaald, zodat het stro hoger in de bodem komt te liggen. Waar meer bodemleven actief is, meer zuurstof aanwezig is, waardoor het verteringsproces sneller op gang kwam. En we zijn nu een aantal jaren verder. We zijn volgens mij in 2016 begonnen met een bodemgroep. En ik kom eigenlijk nergens meer blauwe grond tegen. Nee. Echt nergens meer. Ja. Dus dat is stap 1 geweest richting dit resultaat.
En nu is het voor jou dus vooral gewoon dit niveau proberen te behouden?
Bijhouden en kijken op andere kavels, lichtere gronden, waar we dus nog niet, waar we andere probleempjes hebben of andere dingen. Kijken of we daar ons nog kunnen verbeteren.
Ja. Ja, net waren we dus op een veld waar geploegd is met aardappelen. En dit is een...
We hebben hier een stuk aardappelen decennia doodgespoten. Die gaan we ook bijna rooien. Hier hebben tulpen gestaan. En hier is ook een groenbemester achter gezaaid. Die groenbemester is dus in de zomer gezaaid. En die hebben de hele winter over laten staan. Hebben niet doodgespoten en niet geklepeld. Die is eigenlijk door de vorst kapot gegaan. Hier hebben we dus rechtstreeks aardappel in gepoot. Wel één keer met glyfosaat net voor planten zeg maar, gespoten. Vanwege de hoge onkruiddruk die we dus hebben door het NKG-systeem. En daar hebben we aardappel in geplant. En dat gaan we nu even bekijken.
En wat valt jou dan op, Koen?
Ja, het is al vrij snel al vaste grond. En dat is natuurlijk ook iets wat eigenlijk als een voordeel voor de NKG genoemd wordt. Dat mensen die met machines rijden weinig insporing hebben. Omdat ze veel stabielere bodems hebben. Dus niet te veel sporen rijden. Maar als die stabiele grond dan ook niet doorworteld wordt, dan heeft dat weer een nadeel. Soms vind ik het ondergrond nog belangrijker dan de bovengrond. Kijk, je ziet al meteen waar die rug gevormd is, hè? Hoe die breekt. Hier is eigenlijk de rug mee opgebouwd. Ja, en dan zie je dus ook allemaal weer hele mooie structuur. Maar ook heel veel fijne poriën van bodemleven. En dan zie je dus eigenlijk ook weer dat je kan zeggen van jij bent met een frees bezig. Je slaat alles aan gort. Maar als dan daarna het bodemleven toch in zo'n milieu zich kan ontwikkelen, ook omdat er voeding is. He, bijvoorbeeld in het verleden tarwe gestaan en groenbemester. Ja, dan kan er toch het bodemleven dat weer stabiel maken. Nou, dan kom je hier in het stuk dat eronder zit. Ja, en dan zie je dus toch, wat ik met de spa al voelde, toch een redelijke compacte, vaste structuur. En de beworteling neemt sterk af. Hè? Hier komen ze wel doorheen. Je ziet hier ook overal weer poriën. Maar het is een kunst om... krijg je het eigenlijk niet door midden. Nee. Kijk, maar het is interessant, als ik een stuk afbreek, dan zie je toch weer poriën. Redelijk wortels, die komen wel op diepte. Maar de benutting vind ik hier niet zo sterk. Je hebt nog een worm die op in rustfase zit. Bij elke kluit die ik openbreek, ook hier weer, overal poriën, overal wortels. Dus het bodemleven is hier heel goed actief. Maar de structuur is echt gewoon heel serieus compact geworden. En dat is een ander beeld dan wat we net zagen. Hè? Naar mijn inziens ook duidelijk het verschil tussen niet-kerend en ploegen. Bij ploegen hou je toch meer grotere structuurelementen in die ondergrond. Hou je dus ook het hele groeiseizoen hou je dat vast. En bij niet-kerend blijf je toch op een gegeven moment een soort vaste bodem krijgen die poreus is door het bodemleven. De bodemleven pakt het allemaal wel op. En in die poriën, kijk, want hier zie je het ook heel duidelijk. Hier zie je zo'n porie waar dan een wortel in gaat groeien. Die wordt gewoon benut door de wortels.
Maar dit is dus te verwachten ook bij NKG? Dat je...
Ja, dit is eigenlijk een beeld wat ik vrij goed herken bij NKG. Dat je een vastere bodem krijgt onder die rug. En dat is gewoon een beetje een normaal beeld. En dat is ook wat ze ook eigenlijk enthousiast over zijn. Omdat je op die vaste bodem heel goed kan rijden.
En wat je ook vaak ziet, als die echt storend is, dat die toch ook wel vaak wat blauwig wordt, de grond.
Ja, want hoe reageert dit perceel op regen, of flinke regen ten opzichte van het vorige perceel?
Ja, dat kan ik niet zo goed zeggen, omdat we nu natuurlijk in een heel droog jaar zitten. Is er eigenlijk sowieso helemaal niks aan de hand. Maar deze heeft minder snel water nodig. Dus houdt beter vocht vast.
Dus eigenlijk ziet het er ook hartstikke goed uit, maar toch anders.
En de opbrengst is ook heel erg goed.
Dus de opbrengst is ook bepalend voor de vruchtbaarheid zit natuurlijk allemaal bovenin bij het niet-kerend. Die groenbemester zit daar, die stalmest zit daar. Alle meststoffen zitten in die rug. Maar het water, de vochtlevering en de vochthuishouding is eigenlijk niet gestoord. Omdat die planten, die zitten allemaal, kijk, het is allemaal vochtige grond hieronder. Ja. Dus die blijft gewoon doorgroeien. Doordat er vochtlevering is. En die wortels kunnen erbij. Dus eigenlijk ziet het er ook geen storende laag. Maar wel een compacte laag die poreus is. Maar het interessante is, je ziet eigenlijk twee verschillende bodemcondities. Maar het kan ze allebei goed.
Wat denk jij er dan bij als je dit met elkaar vergelijkt?
Misschien een beetje raar om te zeggen, maar beide percelen komt gewoon een erg hoge opbrengst vanaf. Dus ik ben eigenlijk wel gewoon...
Tevreden man.
Tevreden man.
niks anders doen.
Ik ga ook niks anders hier aan doen. We moeten even kijken hoeveel aardappels er straks in liggen.
Een beetje tellen?
80 centimeter.
Ja, hier is ongeveer, wat ik inschat, 55 ton afkomen. Totale tonnen.
Voordat we deze podcast afronden, is het tijd voor het bodemdiertje van de week. Vandaag behandelen we de bodembewoner, zoals gewoonlijk weer met Pieter Struik van het Louis Bolk Instituut. Pieter, de bodembewoner, hoe herken je die en wat is eigenlijk de rol van de bodembewoner in de bodem?
Nou, de bodembewoner is een worm. Het is een van de drie type regenwormen. En de bodembewoner leeft, zoals de naam al zegt, in de bodem en komt er eigenlijk ook niet uit. Het is een worm die grijs van kleur is, omdat hij eigenlijk nooit zonlicht ziet. Hij blijft altijd in de grond en leeft in de hele tiltlaag. Dus van 0 tot ongeveer 30, 40 centimeter. Een beetje afhankelijk hoe dik je tiltlaag is. Ja. En hij graaft zich daar door heel die tiltlaag heen en eet ondertussen organische stof. Dus dat is al organische stof. Het is geen organisch materiaal. Mm-hmm. En deze worm... Die houdt ook wel van stikstof. Dus hij doet het bijvoorbeeld heel goed op grasklaverpercelen... waar relatief veel stikstof aanwezig is door de klaver. Vindt de drijfmest bevindt hij bijvoorbeeld ook best wel fijn. Het is een beetje een fastfood worm. En deze worm kan dus ook prima voorkomen in de akkerbouwsituatie. Gezien deze worm in de grond leeft... en ook in de akkerbouwpercelen gewoon organisch stof voorkomt... wat ze kunnen eten... uitscheiden, mineralisatie en zo komen de nutriënten vrij. Ja. Dus nutriënten vrijmaken en het verbeteren van de bodemstructuur... dat zijn de twee belangrijkste taken van deze bodembewoner.
Positieve eigenschappen dus?
Positieve eigenschappen, zeker weten. En in de zomer dan gaat deze worm slapen. Dus dan kan deze zich oprollen in een holte in de grond en houdt dan echt zomerslaap. Ja. Dus deze kan dus wel overleven een drogere periode, waarna die uiteindelijk weer tot leven komt wanneer er voldoende bodemvocht is.
En is het ook iets waar je te veel van kan hebben of wat in hoge mate schadelijk kan zijn?
Ja, de bodembewoner kan inderdaad in een te hoge mate aanwezig zijn. Wormen scheiden altijd slijm af, waarmee ze hun gangen stabiliseren. Waarbij een pendelaar die slijm ook nodig heeft bijvoorbeeld om die permanente gang structuur te geven... Doen bodembewoners dat ook, maar als je dus te veel bodembewoners hebt, wordt er te veel slijm geproduceerd en kan je verkitting krijgen. Waarbij je een hele harde kluiten krijgt die hard zijn geworden door allemaal slijm. Yeah. Waarmee je bijvoorbeeld als je aardappels teelt, dan rooi je de helft aardappels en de andere helft rooi je kluiten, omdat ze zo hard zijn. En ja, de remedie daartegen... Er wordt wel eens genoemd de gips strooien, dan branden de wormen dood. Of toch spuiten of intensieve grondbewerking uitvoeren. Maar het is wel in sommige regio's is het echt een probleem.
En is het iets wat je ook op een natuurlijke wijze, gewoon door een soort van goede balans in je bodem kan bewaken? Of kan het soms gewoon alsnog doorschieten, die populatie?
Ik weet niet of er echt een natuurlijke bestrijder is van deze worm, aangezien die echt in de grond leeft. Dus beide vogels kunnen er slecht bij. Ja, mollen zullen zich uitleven, maar die moeten er dan wel weer zijn. En die hebben weer andere negatieve effecten.
Ja. Oké. Okay. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast van vandaag? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl. En stel jouw vraag in de vraagbank aan een bodemkundige, bijvoorbeeld aan Koen zelf. Op dit platform kun je daarnaast een filmpje bekijken van de kuil die we vandaag gegraven hebben, je aanmelden voor de podcastserie om zo op de hoogte te blijven en je kunt er achtergrondinformatie vinden.
Deelname aan de podcast en het platform mijnbodemconditie.nl is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Volgende week verschijnt de volgende aflevering van de Bodempodcast. Dan zijn we te gast op Kennistransfercentrum Zegveld om het te hebben over bodemmaatregelen voor melkveebedrijven.
Dit keer doen we dat met Pieter Struik van het Louis Bolk Instituut en Karel van Houwelingen van het Kennistransfercentrum zelf. Tot volgende week!